Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Zoals u weet heeft iedere dienst een eigen accent. We laten ons geloof opbouwen en verfrissen door ruimte te geven aan de diversiteit aan geloofsbeleving die onze gemeente rijk is. Vandaag ligt het accent op zingen en bidden. Vanochtend willen we God in het bijzonder ontmoeten in de rust en de bezinning. Het thema van de dienst is lijden als een leerling van Jezus. Mijn naam is Martin de Jong, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop sta ik samen met dominee Tinko Blanken voor in de kerk. U bent bij ons van harte welkom met uw vragen en opmerkingen of voor informatie over onze gemeente. Er is vanmorgen voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool een kijk- en luisteravontuur. Helaas mogen volwassenen niet mee. Voor de tieners tot en met de tweede klas middelbare school is er tienergroep 1 en 2. We beginnen de dienst nu met het zingen van liedboek 2013, nummer 1005, de versen 1 en 2, met het thema Zoekend naar licht. Daarna zijn we een moment stil voor God. Als u kunt staan, bent u van harte uitgenodigd om te gaan staan bij zowel het zingen als bij het stiltemoment. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid, laat nooit los wat hij begon. Laat jou en mij nooit los. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest die bij ons is. Amen. Laten wij samen bidden en in antwoord daarop telkens biddend zingen. En de kinderen mogen eerst weg. Doei! Laten we dan nu samen bidden. Eeuwige God, we zijn samen op weg naar uw koninkrijk. Maar in de voetsporen van Jezus Christus raken wij de weg soms kwijt. Geef ons de tijd om even stil te staan. Om ons te bezinnen. Weten wij nog wel waar het u om begonnen was? Zijn we nog trouw aan de gaven die we van u ontvangen hebben? Zien wij nog met liefde naar elkaar om? Drinken wij nog uit uw bron? Zuiver onze blik, Heer, zodat we niet voor onszelf verborgen blijven. God, zuiver ons hart, zodat het niet anders wil dan uw gerechtigheid. Vader, help ons in dit moment om even stil te staan, om ons te bezinnen. Zingend belijden we dat Jezus het licht in ons leven is. Schepper, schepper van alles dat leeft. U zag alles wat u had gemaakt en zag dat het zeer goed was. U rustte op de zevende dag en zegende die. Laat ons als uw schepselen genieten van uw creativiteit. Heer, maak ons bewust van uw opdracht de aarde te bewerken en zorgvuldig te bewaren. We belijden u. Die opdracht gaat ons vaak slecht af. We leven soms zomaar voorbij aan uw goede gaven. En we gunnen onszelf in deze jachtige maatschappij nauwelijks de tijd om tot rust te komen. Bij u en bij elkaar. Schepper God, herstel uw beeld in ons. Leer ons bewust en gezegend te leven. Elke dag te ontvangen als een kostbaar geschenk van u. Elke dag te beseffen, dit is een dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons zingend verheugen over dat koninkrijk. Laten we samen bidden voor we Gods woord openen. Oneindig wijze God, u die zelf de wijsheid bent, we gaan lezen uit uw woorden. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. God, open door uw geest onze harten. Verlicht ons verstand, zodat uw woorden mogen oplichten. Geef dat uw woord voor ons zal worden als eten voor onderweg. Als wegwijzer voor ons leven, tot eer van uw naam. Amen. Ik wil William Reliefeld naar voren vragen om met ons te lezen. We lezen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 12 tot en met 19.
Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat Hij ons heeft geschapen.
Zomaar een citaat van de website Geen Stijl over het christendom. Ik citeer: het geloven in denkbeeldige vriendjes, je leven inrichten naar aanleiding van een antieke handleiding en het één keer per week samenscholen in clubhuizen heeft nog nooit wat bijgedragen. Afschaffen zou mooi zijn. Nou, dat komt bij mij wel even binnen. Iemand heeft dus de indruk dat het christendom helemaal niks toevoegt aan onze wereld. Sterker nog, dat het alleen nog maar geschikt is om er de draak mee te steken. Daar blijf ik dan toch over nadenken. Zit er een kern van waarheid achter? Dragen wij inderdaad misschien niet zoveel bij aan onze maatschappij? Ik bedoel, als ik even nadenk, christenen hebben in de geschiedenis toch een hoop goede dingen gedaan. Ik bedoel, de verzorgingsstaat, de mensenrechten, die waren er waarschijnlijk allemaal nooit geweest zonder het christendom. Oké, maar vandaag de dag dan? Zijn we vandaag de dag dan misschien wel wereldvreemd geworden? Zouden we echt zo dom overkomen op niet-christenen? Zo irrelevant? Zijn wij christenen toch eigenlijk maar een klein en apart clubje? Dat gevoel is niet alleen een gevoel van 2019. Dat is een gevoel dat van alle tijden is. De eerste brief van Petrus is geschreven aan verschillende kleine groepjes christenen in het Romeinse Rijk. Dat waren groepjes die net zoals wij hier in Nederland relatief klein waren in de marge van de samenleving. En ze waren anders dan hun omgeving. En in de tijd dat die brief werd geschreven, was het christendom dus pas net ontstaan. Het was eigenlijk een nieuwe religieuze stroming in het Romeinse Rijk. En zoals dat zo vaak wel gaat, als er een nieuwe stroming ontstaat in een land, dan gaan mensen zich al snel een beeld vormen van dat nieuwe, rare groepje. Niet door goed onderzoek te doen, maar gewoon op basis van wat ze her en der opvangen. En zo gingen de verhalen de ronde dat christenen kannibalen waren. En dat christenen incestplegers waren. Waar komt dat nou weer vandaan? Nou, kannibalen, omdat christenen zeiden dat ze Jezus' lichaam opaten. En incestplegers, omdat ze elkaar broer en zus noemden, terwijl ze helemaal geen familie van elkaar waren en wel met elkaar trouwden. Van de betekenis van het avondmaal, van de betekenis van familie zijn in Christus, ja, daar had hun omgeving natuurlijk nog helemaal niks van begrepen. En mensen die christen werden, die veranderden volgens hun omgeving ook in hele saaie mensen. He, van die mensen die niet meer meededen aan de drankfeesten, aan de vreedfeesten, aan de seksfeesten ter ere van de Romeinse goden. Die bleven thuis. Maar weet je, dat was nog niet het ergste. Het meest chockerende was dat die christenen niet de grote Romeinse keizer zagen als heer en verlosser van de wereld. Nee, in plaats daarvan zeiden ze dat ene Jezus de heerser van de wereld was. En al die dingen bij elkaar maakten dat christenen een ontzettend negatieve reputatie hadden in het Romeinse Rijk. Ze werden met de nek aangekeken. En dat is waar Petrus op doelt. Als hij erover praat in de tekst die we net hebben gelezen, dat de christenen lijden. Misschien poppen er nu gelijk allerlei Hollywoodbeelden bij je omhoog over christenvervolgingen, over christenen die voor de leeuwen worden geworpen. Maar die beelden, die mogen we even terzijde schuiven, want in dit geval is daar geen sprake van. We zitten nog veel te vroeg in de kerkgeschiedenis. In deze tijd schrijft Petrus aan de gemeente in Klein-Azië, dat is grofweg het huidige Turkije. En daar werden christenen nog niet door de centrale overheid vervolgd en terechtgesteld. Weet je, hun lijden betekende meer dat ze gewoon gepest werden, er niet bij hoorden. Oké, in het allerergste geval werden ze expres aangegeven bij de politie, zodat ze even vast zouden zitten, een vervelend verhoor zouden krijgen. Maar dat was het dan ook. Het gaat hier met name om onderdrukking met woorden. Daarom schrijft Petrus dat de christenen gehoond worden. Ze worden dus uitgelachen, belachelijk gemaakt. Dat is het lijden van de christenen in Klein-Azië. Als we dan 2019 er even naast zetten, vorige slide, dan zien we dat het verschil tussen onze situatie en de eerste christenen eigenlijk niet zo van elkaar verschilt. Als je even de vorige dia erbij pakt, dan kunnen we het even, nou goed, die werkt niet. Hieronder komt nog een plaatje met 2019. Ik denk dat jullie dat er wel bij kunnen denken. Ik zet het even naast elkaar. Hè, de situatie van de eerste christenen in Klein-Azië en de situatie van ons hier in 2019. Die verschilt niet zoveel van elkaar. Ik dacht van wel, ik had dat christenvervolging plaatje in mijn hoofd en die amfitheaters. En dan denk ik, dan hebben wij het hier in Nederland met onze godsdienstvrijheid maar mooi voor elkaar. Maar nee, christenen van toen werden gewoon gepest. Oké, en hier in Nederland worden natuurlijk onze ramen niet elke week beklad met christenhond erop. En het is ook niet zo dat wij op straat in elkaar worden geslagen vanwege ons geloof, tuurlijk. Maar tegelijkertijd lijkt onze situatie meer en meer op die van de kerken waar Petrus aan schrijft. Ik bedoel, vandaag ziet het christendom er heel anders uit dan pakweg een eeuw geleden, toch? Toen waren de kerken bomvol, de christenen beheersten de politiek, de meeste scholen en ziekenhuizen hadden een christelijk karakter. Terwijl in 2019... worden kerken bij gebrek aan leden of gebrek aan geld gesloopt. Die zitten niet meer vol. Of ze worden gebruikt als moskee in plaats van als kerk, omdat ze verkocht moeten worden. Oh ja, en wie zijn politieke optreden nu laat beïnvloeden door christelijke motieven. Ja, die krijgen wel wat terug te horen, hè? Ik bedoel, als ik denk aan mijn christelijke middelbare school, er waren ook niet zoveel christenen meer te vinden. Al die dingen zien er heel anders uit dan 100 jaar geleden. Net als die eerste christenen zijn ook wij misschien wel een stuk kleiner en onbelangrijker groepje geworden. En ook bij ons hier in Nederland zie je vervolgens precies datzelfde mechanisme als wat ik net beschreef bij die eerste christenen. Het feit dat je christen bent, wordt onvanzelfsprekender. En de misvattingen over wat jouw geloof inhoudt, nemen daardoor dus ook toe. Denk aan die kannibalen en incestplegers. Bizar. Maar goed, mensen weten nu ook meestal niet meer wat de kern van ons geloof is. En dan krijg je toch snel een hoop karikaturen over je heen. Dan zeggen mensen misschien wel iets als: zo, jij gelooft dus in een God die een vrouw bevrucht die tegelijkertijd nog maagd is. En de zoon van die vrouw is tegelijkertijd de zoon van die man, maar tegelijkertijd zijn ze ook weer een soort hetzelfde of zo. En jij gelooft ook in kaboutertjes zeker dan, of niet? Of denk maar aan dat internetcitaat aan het begin, waarin iemand zegt: christenen zijn zielige mensen. Ze verzinnen een denkbeeldig vriendje omdat ze het leven anders niet aankunnen. Ze geloven in oude sprookjes. Ze houden zich krampachtig aan allerlei regeltjes vast. En vervolgens proberen ze hun bekrompen moraal ook nog eens gewoon aan normale Nederlanders op te leggen. Dat is het beeld wat wordt geschetst op websites als Geen Stijl. En niet alleen daar. Talkshow-hosts wrijven dat beeld er ook maar al te graag in. Denk aan cabaretiers. Over moslims durven ze niet, maar christenen, nou, je krijgt een hoop, een bak ellende over je heen. Het is niet normaal en er klopt meestal ook helemaal niks van. Deze misleidende voorstelling van ons geloof zien we in onze samenleving net zo goed als in de samenleving van Petrus en de eerste christenen. Dat vond ik echt heel verrassend toen ik deze tekst las. Dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Dat die tijdgeest van toen en van nu helemaal niet zo verschillend is. Dat we zelfs onze worstelingen van nu herkennen in de tekst van toen. 2000 jaar oude woorden. En dat maakt dat ik me persoonlijk door Petrus heel erg serieus genomen voel en aangesproken. Hij zwakt het helemaal niet af. Hoe moeilijk het soms kan zijn om ook hier in Nederland, in een land van godsdienstvrijheid, om hier christen te zijn. Nou, dan hoop ik dat hij ook iets te zeggen heeft over hoe we dan moeten omgaan met al die bakken vooroordelen die over ons heen worden uitgestort. Ik bedoel, heeft Petrus naast deze constatering misschien ook iets van troost en bemoediging te bieden, zowel aan de kerk van toen als aan de kerk van nu? Dan lees ik verder en dan lees ik: wees niet verbaasd. Er overkomt u niks uitzonderlijks. Ja. Hoezo niet verbaasd zijn? Ik ben juist wel verbaasd. Ik wil een antwoord. Ik bedoel, ik dacht dat Jezus 2000 jaar geleden al lang bewees dat hij de Heer van deze wereld is. Ik bedoel, hij heeft de dood overwonnen, de zonde verslagen. Maar ja, wij hier in Nederland worden niet bepaald behandeld als op respectabele koningskinderen, als kinderen van God, de koning van deze wereld. Waar komt dat lijden dan toch vandaan? Hoe kan het, in vredesnaam, dat wij, leerlingen van Jezus, van koning Jezus, als gekkies worden weggezet? Is het christendom dan toch een sprookje? Weet je, soms voelt Jezus' overwinning inderdaad wel als iets van heel ver weg en heel lang geleden. Als misschien wel bijna vergeten. Misschien wel bijna irrelevant. Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat het heel logisch is als dat soort gevoelens soms bij ons opkomen. En een heel bekend beeld, wat mij dan vaak helpt om deze vragen een plekje te geven, je kreeg er net al een sneak preview van, is het beeld van de vergelijking met D-Day en V-Day. Toen in de Tweede Wereldoorlog de bevrijders met een onafzienbaar leger de stranden van Frankrijk, Noord-Frankrijk, overspoelden, toen wist iedereen al: nu is het afgelopen. De uitkomst van de oorlog is zonneklaar. De bezetters gaan verliezen. En daarom noemen we deze dag Decision Day, de dag van de beslissing, afgekort D-Day. Maar voordat het V-Day was, de dag van de totale overwinning, van de vrijheid, je ziet allemaal vrije mensen juichen vanwege de eindbevrijding. Ja, daar zat nog wel wat tussen, hè? Er zat bijvoorbeeld de hongerwinter tussen, hier in Nederland, in Noord-Nederland. He, dus ondanks het feit dat de geallieerden de eigenlijke overwinning al hadden behaald, was er nog wel lijden. En zo is het ook met de overwinning van God. De overwinning van Jezus op de antichristelijke machten en culturen in deze wereld. En die machten die ook in ons land zijn. 2000 jaar geleden heeft Jezus iedereen te kijk gezet. Iedereen die hem dood wilde hebben. Iedereen die Gods openbaring in de prullenbak wilde gooien. Iedereen die zijn groep volgelingen voor eens en voor altijd wilde uitvagen. Jezus overwon de dood. En daarmee maakte hij voor eens en voor altijd duidelijk dat het koninkrijk van God, het herstel en de vernieuwing van Gods goede schepping, was aangebroken. Nou, in dat moment, dat zou je kunnen vergelijken met D-Day. En niet heel veel later met Pinksteren, kwam men massaal tot geloof in deze overwinning. En overspoelde, net als bij D-Day, massa's bekeerlingen het Romeinse Rijk met het nieuws dat Jezus Heer van deze wereld is, het kwaad verslagen heeft, de zonde overwonnen. En wij leven nu in die tijd tussen D-Day en V-Day. Ondanks het feit dat de overwinning al behaald is, leven wij bij tijd en wijle nog in een figuurlijke hongerwinter. Ook al weten we wie uiteindelijk de aarde zal regeren, het is nog niet zo ver. We wachten nog op V-Day. Het koninkrijk is aangebroken, maar nog niet overal aanwezig. Maar we mogen hoopvol afwachten op wat er komen gaat. Want we weten dat het goed komt. Petrus schrijft: op de dag dat Jezus met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. V-Day. Een echte, mooie en hoopvolle gedachte. Maar wel met een maar. Mooi dat we mogen weten dat die dag van de definitieve overwinning zal komen. Maar waarom duurt het dan zo lang? Heeft die tussentijd, die spreekwoordelijke hongerwinter, heeft die eigenlijk nog enige functie voor ons? Of moeten we het gewoon uitzitten? Jazeker, zegt Petrus. Dat hoef je niet uit te zitten. Dat heeft inderdaad een functie. Petrus zegt: deze tussentijd die jullie ervaren is een vuurproef. Een test. Het is een test voor ons geloof. Eerder in die brief zei Petrus hier al over: wees blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Getest zoals goud wordt getest in vuur. Petrus vergelijkt dus onze moeilijkheden omdat we gelovig zijn als het testen van goud in vuur. Nou, hoe zit dat? Vroeger werd gewonnen goud gesmolten in het vuur. En zo werden de onzuiverheden van het goud verwijderd uit het zuiver te maken goud. Het pure goud werd gescheiden van de troep. En dat smelten van goud werkt daarmee automatisch dus ook als een test. Hè? Want als je het gaat smelten en er komt geen vuil boven drijven, dan weet je dus dat je al met puur goud te maken hebt. Dan is het goud zuiver en niet onzuiver. Als er geen vuil komt boven drijven, dan doorstaat het goud de test. En op die manier is ons leven als christen ook een test wanneer we lijden. Het is een vuurproef voor de puurheid, voor de echtheid van ons geloof. Dus als je moeilijkheden ondervindt, omdat je christen bent, dan is dat dus een teken dat je inderdaad bij Jezus hoort. Het is een bewijs dat je je leven laat vormen, laat vormen door het geloven dat je daardoor soms botst met de wereld om je heen. Ben je dan een nep-christen wanneer je geen lijden ervaart in je leven? Natuurlijk niet. Het gaat erom dat je bereid bent om Jezus te volgen. Ook als dat moeilijkheden met zich meebrengt. En als die negatieve reacties dan komen, wanneer je het dan lastig vindt hoe je collega's of je vrienden of je familie over jou en je geloof praten, hoe ze reageren op wat je doet omdat je gelooft, op wat je zegt omdat je gelooft, dan geeft Petrus ons deze bemoediging, deze troost om ons daardoor heen te helpen. Hij schrijft: wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. Als je beledigd bent, als je beledigd wordt omdat je christen bent, dan betekent dat dat de machtige geest van God zelf in jou aan het werk is. Geef dus niet op als je lijdt omdat je christen bent, maar zet door met een vastberaden glimlach op je gezicht, omdat je weet dat het een teken is dat je op de goede weg bent, dat je de vuurproef doorstaat. Laat je maar bemoedigen en troosten door het zeker weten dat God daarin bij je is. Dat het lijden een signaal is dat je bij God hoort en dat het een signaal is dat God Geest in jou woont. Terug naar D-Day en V-Day. D-Day en V-Day vergelijkingen maken duidelijk dat we niet verbaasd hoeven te zijn over het lijden. Niet verbaasd hoeven te zijn over het negatieve klimaat richting christenen. Over de krimpende kerk. Het is oorlog. Het hoort erbij. En we weten ook wat we moeten doen, terwijl de invloed van de bezetter nog overal in onze levens merkbaar is. Terwijl we nog overal de invloed van het kwaad in onze wereld aan de lijve ondervinden. We moeten namelijk vertrouwen op God en we moeten het goede blijven doen. Die twee dingen staan in de brief van Petrus. Dus we mogen vertrouwen op God als eerste. Ook al is de kerk nu klein. We mogen geloven dat Jezus inderdaad gewonnen heeft en dat hij nu al met zijn geest bij ons is. En dat hij ooit zal komen om zijn koninkrijk voor eens en voor altijd te vestigen. En die lastige aspecten van het christen zijn dagen ons geloof soms uit. Het lijden wat we ervaren. Onze moeilijkheden laten zien dat het geloof ons wat mag kosten. Dat we doorzetten als het moeilijk is, omdat we weten dat het een teken is. Een teken dat we bij Jezus horen. En daarnaast moeten we dus niet opgeven, maar het goede blijven doen. Of met de woorden van ons jaarthema: leef Gods nieuwe wereld maar gewoon uit. Petrus roept de oorspronkelijke lezers aan het begin van onze jaartelling juist op om zich gewoon maar als voorbeeldige burgers te gedragen. Daardoor zullen de mensen vanzelf wel gaan zien dat christenen juist positief bijdragen aan de samenleving. Door goede dingen te doen die anderen gaan herkennen, die anderen gaan waarderen, zullen ze christenen en dus ook ons gaan respecteren. En kijk, sommige vooroordelen hebben wij misschien wel zelf in de hand gewerkt. Andere vooroordelen misschien niet, maar laten we daar nou niet te veel mee bezig zijn. Het is veel beter om je gewoon te richten op het volgen van Jezus en het leren van Jezus. Laat maar gewoon zien dat wij geen nietsbetekenend clubje zijn. Dat wij geen klein en verouderd clubje zijn. Laat maar zien dat wij wel wat bijdragen. Dat het volgen van Jezus ontzettend relevant en inspirerend is. Laat maar zien wat het leven als christen echt inhoudt. Laat alvast maar zien wat het betekent om te leven in een wereld waar Jezus koning is. Amen. Thank you.
Wanneer iemand graag samen met een ander wil doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achterin de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden klaar om met u dat gesprek of dat gebed aan te gaan. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor de kliniek van Felix Kohol in Burkina Faso. En natuurlijk zal Rolf even iets zeggen. Kort.
Ik zal mijn best doen. Jullie kennen me. Volgende dia, alsjeblieft. U heeft onlangs een nieuwsbrief in uw postvak gehad, waardoor u een beetje op de hoogte bent van hoe het is met het reilen en zeilen van Felix en zijn kliniek. En u vraagt zich misschien af ook, hoe zit het met die zonnepanelen? Als u goed kijkt, ziet u hier SMA-omvormer voor de geïnteresseerden in de container, als de volgende dia mag komen. Afgelopen week was ik toevallig in Dirksland waar die container staat. Het is een immens grote container. Zitten 62 zonnepanelen in. Onze kerk heeft ontzettend royaal gegeven. Niet alleen de 50 zonnepanelen voor zijn kliniek, maar ook nog eens 12 voor zijn huis. Dus daar is hij heel dankbaar voor. Hij is bijna vol. En volgende week of de week erop, dan gaat hij naar Burkina Faso. En dan duurt het 3 maanden. Ik kan het ook niet helpen dat het zo lang duurt. Het is geen Alibaba of weet ik het wat, die zo snel gaat. Het is voor de kliniek van Felix. En als u de volgende dia... Hier ziet u de contouren van een nieuwe gebouw. Het fundament. Dat stond ook in de nieuwsbrief, dat ze groeien uit een jasje. Er komen ontzettend veel patiënten in zijn ziekenhuis. En daar is heel veel geld voor nodig. Felix die mailde me nog gisteren, want ik vroeg hem van, ja, hoeveel nu nog? 50 of 60.000 euro. Ik zei, nou, dat weet ik niet of dat gaat lukken met deze collecte. Maar u bent natuurlijk... U bent natuurlijk vrij om te geven wat uw hart u ingeeft. Dank u wel. Nou, was dat kort of niet?
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Annemarie Leijster. In haar wil de kerkenraad de liedcommissie bedanken die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar geschikte liederen om in onze dienst te zingen. Zo heeft die commissie een behoorlijke bijdrage geleverd aan de gemeentezang van onze gemeente. Wie wil de bloemen naar Annemarie brengen? Dankjewel. Aanstaande vrijdag, 27 september, is er weer LEF. Alle jongeren die dit schooljaar 15 worden, zijn daar wel van harte welkom. Ook als je inmiddels 16 bent of nog ouder, je bent welkom. Alle jongeren zijn vrijdag welkom in Veldhoven en voor vragen kun je terecht bij Nathalie Ekelmans. Dus ben je 15 jaar of ouder en je hebt vragen, neem even contact op met Nathalie. En dan hebben we ook nog een prachtig najaarskamp, als het goed is, en daar zal Evie de Vouw iets over vertellen.
Ja, hallo allemaal. Over precies 2 maanden is het najaarskamp. En het thema van het najaarskamp is High School Jesus. Dus na een lange week van school en huiswerk en toetsen mag je weer naar school. Dat klinkt niet heel uitnodigend op dit moment. Maar deze school zal heel anders zijn en natuurlijk veel leuker. We gaan hier met elkaar nadenken over vragen over Jezus. Dus wie is Jezus? Wie betekent Jezus voor mij en hoe kan ik nou Jezus volgen? We hebben net al gehoord dat het soms best wel lastig kan zijn. En we hopen hier met elkaar meer vragen over te kunnen beantwoorden. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben er al heel erg veel zin in. We zijn leuke spellen aan het voorbereiden ook. Als je nou 14 jaar of ouder bent, dan ben je van harte welkom om je aan te melden. Het is dus 22 tot 24 november en je kan je aanmelden via www.najaarskamp.nl.
Afgelopen maandag is ons gemeentelid Mohammed Hosseini naar Ter Apel gegaan. En dat is op zich goed nieuws, want hij ging daarheen om te kijken of hij een hernieuwde asielaanvraag mocht indienen. En het fijne nieuws is dan ook dat hij in aanmerking komt om die aanvraag in te dienen. Alleen, er hoort ook een wat minder goed nieuws bij. En dat betekent, dat is namelijk dat hij niet hier in de buurt is geplaatst, zoals we hadden gevraagd, maar in Schalkhaar, dat ligt bij Deventer. Nou, dat is natuurlijk wel een flinke teleurstelling dat hij zo ver van onze gemeente zal moeten verblijven tot de hele procedure is afgewikkeld. En we willen daarom ook graag biddend om hem heen staan. Laten we samen danken en bidden. Heere God, vanochtend hebben we een rustige, bezinnende dienst meegemaakt. Zodat we in alle rust konden nadenken over het lijden dat we soms tegenkomen of tegen gaan komen als we uw Zoon Jezus Christus volgen. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat we in het lijden niet alleen zijn, maar dat u heel dicht bij ons bent. Maar Heer Jezus, geef dat we dat dan ook regelmatig mogen voelen. Loop ons alstublieft niet te ver vooruit als we u volgen. Neem ons liever bij de hand. En Heilige Geest, vul ons dan met uw aanwezigheid als ons geloof op de proef wordt gesteld. Geef ons zo de kracht om de test te doorstaan. En geef dat ons geloof er alleen maar sterker van zal worden. Grote God en Vader, u bent de koning van onze wereld. Dat belijden we elke zondag weer. We zien het niet altijd en toch mogen we er samen op vertrouwen. Houd u alstublieft de hoop in ons levend, terwijl we wachten op de dag van de eindoverwinning. Vader, we bidden voor onze broers en zussen, ver weg en dichtbij. We bidden voor onze broers en zussen ver weg, die hevig vervolgd worden, omdat ze christen zijn. Wees u hen allen heel dicht nabij. We bidden u voor de landen waar onze broers en zussen hier in de gemeente vandaan zijn gevlucht, omdat het daar niet veilig is om christen te zijn. En we bidden u ook in het bijzonder voor onze medechristenen in Noord-Korea, die in het land met de allerzwaarste christenvervolging wonen. Wat worden zij hard getroffen door de kwade tegenstand tegen u in deze wereld. Wees met hen. Geef hen alstublieft de kracht om vol te houden. Vul hen met vrede en vertrouwen op uw nieuwe wereld die vast en zeker komt. En Heer, we zien het. Het regime in Noord-Korea schildert de buitenwereld af als een groep landen die alleen maar het slechtste met de Noord-Koreanen voor heeft. En ze geloven het nog ook. Geef dat regeringsleiders deze leugen gaan doorbreken door zich liefdevol op te stellen, zonder dubbele agenda, en ware goede bedoelingen laten zien aan het angstige Noord-Korea om dit beeld te kunnen herstellen. En tot slot, omdat u een grote God bent, vragen we u ook om het schijnbaar onmogelijke. Vader, werk in het hart van hun leider Kim Jong-un. Geef dat hij zich mag bekeren en dat hij mag groeien naar het zijn van een dienende leider voor zijn volk. Vader, we staan ook biddend om onze broer in het geloof, Mohammed Hosseini, heen. Heer, wat een teleurstelling dat hij niet hier in de buurt zijn hernieuwde asielaanvraag mag afwachten. Heer, wilt u hem rust geven? Rust in deze situatie die hij liever niet had gewild. En geef hem ook daar, ver bij ons als gemeente vandaan, christenen die hem helpen om te groeien in het geloof, die hem steunen als hij eenzaam is. En geef dat wij ook als kerk wegen mogen vinden om hem te helpen. En natuurlijk danken we u hartelijk voor een vervolgende stap van hoop, dat hij de hernieuwde asielaanvraag in ieder geval mag doen. Wilt u de aanvraag zegenen En wilt u geven dat deze eerlijk, rechtvaardig en liefdevol mag worden beoordeeld. In de stilte brengen wij nu ook onze persoonlijke dank, gedachten en zorgen bij u, o God. Dank u wel, Vader, dat u ieder van ons hoort en nabij bent. In Jezus' naam. Amen. Tijdens de collecte zingen we samen het lied Ubi Caritas. Dat betekent, of de hele tekst betekent, waar liefde is en vrede, daar is God. En hier in dit moment van de dienst mogen we dat ook actief vormgeven. Niet alleen door na de dienst onze liefde en de vrede van God uit te delen, maar ook doordat we financieel daaraan kunnen bijdragen, ver weg in dit geval en soms ook dichtbij. Aansluitend zingen we als slotlied de laatste verse van het lied waarmee we ook onze dienst begonnen. Ga heen in vrede als gezegende mensen op weg naar Gods nieuwe wereld. De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer is achter je om je in de armen te sluiten en je op te vangen als je valt. De Heer is onder je om je te beschermen tegen gevaar. In je om je te troosten als je verdriet hebt. En de Heer omgeeft je als een beschermende muur wanneer anderen over je vallen. De Heer is boven je, om je te zegenen. Zo zegent God jou en u, Vader, Zoon en Geest. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.